zei net, het is hier warm in de studio. Koenhart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij weten waarom, omdat de emoties hoog oplaaien als het over dat persoonsvolgend budget gaat en mensen die daarmee te maken hebben. En u hebben we uitgenodigd voor een thema dat waarschijnlijk ook voor heel veel emoties zorgt. Zij dat die emoties niet altijd benoemd worden, niet altijd uitgesproken worden. U zit mee aan het stuur van, of tenminste in de uitwerking van een reeks die op 7 november op Canvas start, Kinderen van de Collaboratie. En collaboratie, daar willen we het over hebben, want dat zit bij veel gezinnen nog hoog. We zijn 2017, ondertussen is die oorlog al heel lang geleden. Is dat nog tastbaar aanwezig in families, Koenhaert?
Zeker nog heel tastbaar aanwezig in vele families. En dat is ook de reden waarom wij deze week een boek hebben voorgesteld onder de titel Was opa een nazi? En ook in Frans, Papi était-il un nazi? We hebben dat boek concreet geschreven omdat we de laatste jaren een toenemende interesse zien van vele familieleden die eigenlijk op zoek willen gaan naar vaak een onuitgesproken verleden uit de jaren 40 van opa, oma,
precies,
tante, onkel enzovoort.
U bent historicus aan de Universiteit in Gent. Dat fascineert u blijkbaar, want u bent gedoctoreerd op de bestraffing van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en u onderzoekt dus dat die collaboratieverhalen. Wat fascineert u daar zo in? Of is er een persoonlijke reden?
Die vraag wordt de laatste tijd vaak gesteld,
sorry,
zeker met zo'n titel. Er is een persoonlijke reden, ik zal zo zeggen. Ik ben in grote mate geïnspireerd door mijn eigen grootmoeder. Ik ben opgegroeid vlakbij mijn grootmoeder en ik heb er hele avonden doorgebracht luisterend naar verhalen van de overkant. Namelijk, zij was een erkend verzetstrijdster. Zij heeft mij eigenlijk de interesse voor geschiedenis en specifiek die Tweede Wereldoorlog ingelepeld. En dan tijdens mijn thesisonderzoek aan de Universiteit Gent ben ik op zoek gegaan naar de mensen die elkaar familie en haar vrienden hebben verraden en zo verder enzovoort.
En dat is natuurlijk uitgerekend wat een historicus probeert te doen. Dat is dat verleden proberen te grijpen, te begrijpen, vast te leggen. En is dat nog aanwezig? Want u bent dat met uw oma beginnen bespreken, waarschijnlijk op latere leeftijd wetende van, ik kan haar dit niet al te lang meer vragen, ik zou het maar beter nu doen. Leeft dat nog enorm in families? Want ondertussen zijn we wel een paar generaties verder. Hè?
Wel, het leeft inderdaad in heel veel families en eigenaardig genoeg begint nu extra te leven. We zitten nu in een tijdsgevricht waarbij de meeste hoofdrolspelers van de jaren 40 zo goed als dood en begraven zijn, of toch de meeste. En dat geeft vele kinderen en kleinkinderen de gelegenheid om de vragen nu eindelijk hardop te beginnen stellen. Ja. Lange tijd een taboe was.
Er komt die tv-reeks Kinderen van de Collaboratie. November en december loopt die op Canvas. Maar nu heeft u dat boek geschreven. Wat wil dat boek zijn? Wat zou ik als betrokkenen aan dat boek hebben?
Wel, dat boek bestaat concreet uit twee grote delen. Het eerste deel geeft de lezer eigenlijk een overzicht van wat collaboratie en vooral wat die repressie was. En er bestaan heel veel mythevorming over. Dus een interpretatieschema dat je meekrijgt. Het tweede deel is heel concreet. Leidt de lezer naar tal van bronnen die zij of hij kunnen gebruiken in hun zoektocht naar het verleden.
En wat zijn die bronnen? Noem maar zo eens een paar. Wat kan ik doen?
De heilige graal voor vele mensen is nog steeds het gerechtelijk dossier. Er zijn 400.000 gerechtelijke dossiers aangelegd, waarin eigenlijk het basis van informatie in terug te vinden is. Maar er zijn ook opsluitingsdossiers, er zijn verschillende lokale archieven die tal van interessante documenten bevatten. Dus we hebben een 26-tal bronfiches op die manier geschreven. Dus mensen kunnen eigenlijk, zonder dat ze dat weten, veel mensen weten het niet, maar mensen kunnen eigenlijk zeer goed reconstructie maken van het individueel traject van hun voorouder in heel dat gerechtelijke apparaat.
Maar je moet er wel wat tijd willen insteken, neem ik aan.
Ja, er komt heel wat energie en tijd bij kijken.
Waarom het boek ook in het Frans? Omdat het over een periode gaat waarin we echt nog een tweetalige natie waren. Of, dat zijn we nu nog altijd natuurlijk. Maar.
Wel, er was van meet af aan onze intentie om inderdaad in twee talen te verspreiden, omdat we merken dat in Franstalig België nog veel meer dan in Vlaanderen een groter taboe, een maatschappelijk taboe of een isolement rust op de collaboratie.
Is daar een verklaring voor?
Wel, er is een verklaring voor van een uur uitleg bij wijze van spreken,
maar dat ga ik niet doen.
Nee, dat heeft met beeldvorming te maken. Men heeft hier in Vlaanderen, anders dan in andere delen van West-Europa, zeer snel eigenlijk zich geïdentificeerd met die herinnering van de collaboratie.
Ja.
Terwijl in Franstalig België eigenlijk gebeurde wat in de meeste landen gebeurde, namelijk identificatie met het verzet. Een collaboratie afgestoten als iets van marginale figuren.
Dat bestaat niet, ontkend eigenlijk. Bijna.
Lange tijd in de beeldvorming, ja.
We willen graag mensen aan het woord laten die daar zelf mee te maken hebben. Gaat er zullen een aantal te zien zijn in de tv-reeks. Die loopt vanaf dinsdag 7 november. Elke dinsdag is dat om 9:15 op Canvas en ook op vrtnu.be. We willen graag ook een aantal mensen die er zelf hebben mee te maken gehad. Erik Steijert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij zijn leeftijdgenoten, meneer Steyaert. We zijn babyboomers allebei.
Oké, super.
Ja, super. Ik weet niet of dat allemaal zo super is. Maar u bent de zoon van een Oostfronter. Uw vader was lid, laten we een kat maar een kat noemen. Uw vader was lid van het Ferdinazo, hè?
Klopt, maar even iets rechtzetten. Hij was geen Oostfronter. Hij heeft zich wel ingeschreven, maar door omstandigheden is dat zij niet kunnen deelnemen aan die acties. Maar hij was lid van het Ferdinazo en later ook bij het jachtverband 502.
Wat een soort elite-eenheid was die strategische punten moest vernietigen. Mm-hmm. Hij is veroordeeld, na de feiten is hij veroordeeld levenslang. Mm-hmm. Hoe lang heeft hij daarvan gedaan?
Uiteindelijk 5 jaar. Er was een, er is een herziening geweest, of een soort gratie tot 20 jaar, dan naar 16. Ja. Maar laten we zeggen, met de voorhechtenis, uiteindelijk heeft hij toch wel 5 jaar in de gevangenis doorgebracht.
Als je tot nu toe, en we graven niet te diep in de biografie van uw vader, maar als je dit hoort, lid van het Ferdinazo, iemand die strategische punten wilde vernietigen, ja, dat is niet wat men noemt een goed mens, hè?
Ja, dat, daar
sorry,
gaan we.
Sorry, ik zeg het nu een beetje hard, maar...
De vraag tussen goed en kwaad. Kijk, ik zie het zo. Als ik een plaatje schets van mijn vader, zie ik er eigenlijk twee. Ja. Dus ik zie mijn vader met zijn oorlogsgeschiedenis. Mm-hmm. En het tweede plaatje, ik zie mijn vader als een... Ja, als een warme papa. Wij komen uit een gezond katholiek nest, onder de kerktoren grootgebracht. Ja. Maar uiteindelijk was mijn vader wel een sociaal mens. Was lid van de KWB, was wijkmeester, maakte speelgoed voor ons. We mochten theater spelen in zijn garage voor de buurt en zo. Dus ik heb er eigenlijk een zeer goede herinnering aan. En ja, als ik dat schets... Ja. Bijna letterlijk, dan zie ik geen match tussen die twee.
Nu, ik had met heel veel respect voor... Ja, zeg maar...
Dus ik zie geen match tussen die twee... het zijn geen twee vaders uiteraard, maar het zijn twee plaatjes. Ja. En ja, dan ga je toch wel op zoek naar... Oké, goed, wat was het allemaal? Ja. En wat beweegt er iemand tot wat hij doet?
We zijn nu zoveel later, meneer Steyaert. Uw vader is 96. U praat daar met hem over. Ja. Komt er dan een soort van... Ja, laat ik het schuldbekentenis noemen.
Wel, dat is een goede vraag, Jan. Want ik ben trouwens ook Koen een goedemorgen. Ik ben naar zijn boekvoorstelling geweest. En naar aanleiding van dit gesprek ben ik... kijk, het is nooit echt benoemd geweest wat mijn vader heeft uitgespookt, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar door kleine signalen ben ik het allemaal toch een beetje kunnen gaan construeren. Mm-hmm. Maar de schuldvraag... hebben we nooit kunnen bespreken. En eigenlijk, nogmaals, naar aanleiding van dit gesprek heb ik mijn vader de vraag gesteld. Ja. En naar aanleiding van een beetje de toch wel, niet provocerende titel, maar toch wel een duidelijke titel, was opa een nazi. Ja. Ik heb niet aan hem gevraagd, was hij een nazi? Maar ik heb wel gezegd van, kijk, je opereerde in een, binnen een nazi-apparaat. Ja. En ik heb een E96 en het gaat allemaal een beetje traag. En ik vond het pijnlijk om hem die vraag te stellen. Ja. Maar hij gaf een antwoord wat hij nog nooit in zijn leven heeft gegeven.
En dat was,
ik ben beschaamd.
Ja. Dat is het minste wat je kunt verwachten natuurlijk, want we moeten misschien volledig zijn, meneer Steyaert. Hij heeft minstens, naar eigen zeggen toch, op een gegeven moment 3 jonge dames gefusilleerd.
Nee.
Ja, dat klopt niet.
Nee, dat klopt niet. Maar hij was wel, kort gezegd, het kamp of de kazerne was in Neustrelitz.
Neustrelitz, ja.
Ja, inderdaad. Daar zijn in de tijd een aantal jonge dames vanuit West-Vlaanderen, meegetrokken met die jonge mannen naar Duitsland. Leefden daar waarschijnlijk in de buurt van die kampen. Ja. En toen Duitsland de oorlog aan het verliezen was, toen werden die soldaten ingezet in geheime opdrachten en ook in burger. Ze moesten eigenlijk in burger terugtrekken naar België, Vlaanderen, en onderweg zoveel mogelijk kapot maken. Dus de strategie van de verschroeide aarde. Mm-hmm. Maar men vreesde dat die geheime operatie zou uitlekken middels die dames.
Ja.
En daar zijn toen een aantal dames in die bossen van Oostenrijk gefuseerd. Ja. En dat weet ik via mijn moeder.
Ja.
He, mijn moeder zei op een bepaald moment van... Ja, ik bid nog elke dag voor deze mensen.
Ja.
En het verhaal klopt, want ik heb na de voorstellingen van het boek... iemand ontmoet die de man die de opdracht gaf tot deze executies. Ja. Het was een oom van haar en het verhaal is dus...
Maar we gaan het verhaal niet, want dan...
Ik heb geen enkel signaal dat mijn vader daaraan deelnam, maar ik wist er natuurlijk wel van.
Nee, maar ik ben beschaamd, dat is wat uw vader zoveel jaar later dat is toch een eerste zet. En dank u wel dat u dat genuanceerde beeld van uw vader heeft kunnen schetsen. Erik Steyer, dank u wel.
Alsjeblieft.
Annelies Meeuwissen, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Uw vader was hoofd van het Nationaal Landbouw en van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie tijdens de oorlog. Ja. Uw vader was, zoals men dat in de volksmond zegt, fout.
Ja, het was zo. Hij was voor de oorlog al particulier secretaris van minister Gustaf Stap.
Ja.
Die toen minister van Landbouw was.
Ja.
En hij is in 1937 aangesteld als algemeen secretaris van de Boerenfront.
Ja.
En hoofdredacteur van het gelijknamig weekblad.
Ja.
En in 1940, wanneer juist, weet ik niet, heeft Emiel de Winter, die toen secretaris-generaal was van het departement van Landbouw,
ja,
hem aangesteld tot hoofd van de Landbouw- en de Voedselcorporatie.
Ja. Nu, wat ik wil weten van u, mevrouw Meeuwissen, is hoe bespreekbaar was dat verleden in de familie en hoe is daarmee omgegaan? En vooral, is uw vader nog, leeft uw vader nog?
Mijn vader is in 68 verongelukt.
In 68 verongelukt. Dus heeft u er met hem en bij uitbreiding met uw moeder of met de rest van de familie kunnen over spreken? Werd daarover gesproken of werd dat potje...
Daar werd over gesproken, maar niet met mij.
Niet
want
met
ik was een nakomertje. Ik ben na de oorlog geboren.
Ja.
Ik denk, eigenlijk geconstateerd tussen twee gevangenisstraffen van mijn vader.
Ja. En bent u er zelf nu nog mee, houdt het u enorm bezig? En wat doet u om dat verleden beter te begrijpen? Koen Aerts gaf hier net een aantal pistes, die ik gerechtelijke dossiers, archieven enzovoort. Bent u er nu nog actief mee bezig met het begrijpen van dat verleden?
Ik heb het er heel moeilijk mee gehad.
Mm-hmm.
En ik begrijp nu waarom dat mijn jeugd zo moeilijk is geweest.
Okay.
Ik heb dus heel veel gevonden na het overlijden van mijn moeder.
Yeah.
In archieven. Ik heb dagboeken van mijn vader gevonden. Ik heb brieven van mijn vader gevonden.
Yeah.
En dat heeft mij leren begrijpen waarom dat ons leven, ons gezinsleven, familieleven, zo moeilijk is geweest.
Want dat is natuurlijk iets wat je je altijd afvraagt. Stel dat wij in zo'n wereldoorlog zoals jullie, of zoals uw ouders hebben meegemaakt, stel dat je daarin terechtkomt, hoe zou je als individu reageren, Koen Aerts? Ik neem aan dat dat iets is dat jullie ook bezighoudt. Hè? Hoe reageer je, hoe gedraag je je als individu?
Dat is een belangrijke vraag. Een vraag die voor iedereen natuurlijk ook individueel kan verschillen. Maar je moet daar vooral, ik denk dat daar het voorbeeld van de twee getuigenissen al erg spreekt, vooral rekening houden met de eigenheid van de menselijke complexiteit. Hè. Iedereen is ingebed in een zekere structuur, in een bepaalde familie, is onderhevig aan zelfs karakteriële trekken en dergelijke. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je altijd zicht houdt dat het ook mensen waren.
Ja. En mensen, dat zijn ze inderdaad allemaal geweest. Annelies Meeuwissen, dank u wel.
Er staat nog 100 kilometer file naar Brussel nog traag. Vanaf Vilvoorde, vanaf Bertum en ook vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ook 20 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Door een ongeval is in Brussel in de Madoutunnel de linkerrijstrook nog dicht richting zuid. Nog altijd file vanaf het begin van de Keizer Karelaan. Maar in de Stefaniatunnel is de weg wel vrijgemaakt richting Terkamerenbos.
Crashing into me, back to living ordinarily. Bang goes the future, 82 BC. Back to nothing, how it used to be. Bang goes the music,
I can play on my guitar.
Bang goes the movies,
let me watch you instead.
Bang goes the buzzer,
no work or school, I'm never late.
Back to living ordinarily. Bang goes the future, 82.
dogs and cats and rats.
Van Gogh's the mall.
Packs of clothes, well who needs that?
Van Gogh's money.
Van Jets en Bang, we graven in oorlogsverleden en wat dat met families doet. Wart Kennis, goedemorgen.
Een goedemorgen.
U bent burgemeester van Casterlee en uw vader was apotheker aan het Oostfront. Hij heeft zich na zijn studies 1941 gemeld als vrijwilliger. Klopt. Waarom heeft hij dat gedaan? Kwam hij uit een familie, was dat bijna familiaal gestuurd of hoe is dat gebeurd? Weet u dat?
Eigenlijk niet. Hij was opgegroeid in een katholieke context, was wel actief in de zijtak van de Vlaamse beweging, AKVS, dus bij het Katholiek Hoog Studentenverbond, ja. Maar niet echt in het harde Vlaams nationalisme. En de verhalen over de Spaanse burgeroorlog, het Stalinistische proces, Oekraïne en zo, die doden, dat is iets dat hem sterk in de ban hield. En op een bepaald moment heeft hij gezegd van ik moet hier iets doen, ik moet vertrekken in die titanenstrijd.
En wat was zijn motivering? Was dat omdat, want ja, de Tweede Wereldoorlog, dat ging voor een groot stuk om ja, de uitroeiing van de Joden, we moeten het zo noemen. Was dat zijn motivering?
Nee, ik denk dat hij op dat moment daar totaal niet mee bezig was. Wel de strijd tegen het bolsjevisme, tegen het Stalinisme, tegen het rode gevaar. Mm-hmm. Dat is denk ik zijn eerste motivatie geweest.
Ja. Op een gegeven moment, zo gaat dat dan, en dat is ondertussen meer dan 20 jaar geleden, werd uw vader gediagnosticeerd met longkanker. En dan begin je natuurlijk dat verleden op te schrijven, hè?
Ja, dat klopt. Hij had daar in de loop van de jaren zo flarden over verteld. En als we op reis waren, dan kwam dat wel eens ter sprake van dingen van de oorlog. Maar toen heb ik gevoeld van, als ik nu niet vraag om dat verhaal eens op te schrijven, dan gaat dat verloren gaan en dan ga ik voor de rest van mijn leven ook wel met heel veel vragen blijven zitten. En dan ga ik later aan mijn kinderen ook nooit kunnen vertellen en duiden van, wat is er daar ergens in onze familiegeschiedenis gebeurd?
Ja, en heeft u het helemaal kunnen begrijpen? Want heeft u dan letterlijk een soort tekst geschreven met het hele verhaal? Heeft hij u alle antwoorden kunnen geven die u, op de vragen die u had?
Veel vragen wel. Er zijn altijd een aantal vragen die nog blijven. Omdat je op het moment, het is zo'n context van het is afscheid nemen. En je wilt dan ook niet echt. Ik had niet de kracht, denk ik, om alle vragen tot in de diepte door te stellen. Maar ik heb wel op heel veel vragen antwoord gekregen. En dat is mij wel. Ik vond dat belangrijk ook voor mijn gemoedsrust.
Mm-hmm. Er is iemand die reageert en die zegt: jullie stellen de geschiedenis vals voor. Zij was 10 in de oorlog. Wie dat gedaan heeft, was niet allemaal fout. Ik zou willen dat jullie stoppen met de collaboratie voor te stellen als waren het enkel maar criminelen. Koenaert. Ja.
Wel, natuurlijk, die uitspraak is terecht. Hè. Het waren niet alleen maar criminelen.
Dat hebben we ook niet gedaan,
denk ik.
Ik
denk dat we dat ook zeker niet hebben gezegd. Ik denk dat daarmee mijn pleidooi om die mensen als mensen te zien. Hè. Niet langer als criminele categorie, niet langer als loutere idealisten. Maar je hebt daar een waaier van mensen die erin rollen, bij wijze van spreken, tot mensen die bewuste keuze maken. En je moet daar altijd zo'n zekere deemoed aan de dag leggen als je erover spreekt.
En daar willen jullie met het boek Was Opa Nazi bij helpen. En de reeks op Canvas, november, december, elke dinsdag avond na 8:45, Kinderen van de Collaboratie, zal dat ook doen. Bart Kennis, dank u wel dat u wilde reageren.
Graag gedaan.
Houten Kiet.